Daarna openen we de Heilige Schrift in het boek der Psalmen. U wordt gelezen, Psalm 63.
Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik uwer gedenk op mijn lege steden, zo pijns ik aan u in de nachtwaken. Want gij zijt mij een hulp geweest. En in de schaduw uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken te verwoesten, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten voor het geweld des zwaards. Zij zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden.
Gemeente, met de hulp des Heren mogen we in de diensten vandaag twee keer luisteren naar een woord dat we vinden in het boek der Psalmen. Als wij vanmorgen Psalm 63 voor ons hebben, letten we in het bijzonder op het begin van het vierde vers. Tekst voor de prediking, Psalm 63, vers 4a, waar David belijdt: want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Geliefde gemeente, God is goed. Ben je het ermee eens? Mag je het wel eens nazeggen? En met je hart nazingen, zoals zoveel psalmdichters ervan gezongen hebben. En daar leren we als kinderen al iets van. Als we dan op zondagschool Psalm 136 leren: loof de Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed. Of Psalm 135, God is goed. Loof Hem tezamen met gezang en snarenspel. Nou, er zijn allerlei momenten in je leven waarop het je als het ware gemakkelijk gemaakt wordt om dat dan ook inderdaad na te zeggen. Als je iets goeds van de Heere gekregen hebt, misschien was het nog vlak voor de vakantie, dat je voor je examen mocht slagen. Misschien zijn er anderen die na een ingreep of na een behandeling mochten horen dat ze genezen zijn verklaard. Mensen die door een jubileum of een geboorte van een kind onder de indruk komen van de goedheid van God die zoveel dingen geeft, dat je inderdaad mag zeggen: Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Maar dan heb ik het alleen nog maar over dingen die God geeft, die goed zijn en waarom je de goedheid van God dan kunt loven en prijzen. Maar mag ik nou vanmorgen een stap verder gaan? En het ware geloof gaat ook een stap verder. Als het leert, God geeft niet alleen maar goede dingen. Het is nog rijker. Het is nog groter. God zelf is het allerhoogst en eeuwig goed. Of zoals Psalm 19 net zei, bron van het hoogste goed. Of om Psalm 16 aan te halen: getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Nou, dat zijn gemeente de dingen waarin we ook onderwezen worden als we vanmorgen Psalm 63 hebben opgeslagen. David heeft daar wat van geleerd. Hij vertelt ervan op de manier waarop hij deze psalm gaat zingen. Wat nou voor hem het hoogste goed is geworden, waar zijn hart naar uitgaat, wat dan ook overal bovenuit stijgt, zelfs boven alles wat dit tijdelijk leven een mens te bieden heeft. En we gaan er samen naar luisteren, gemeente. Ook terwijl we ons eigen hart en leven ernaast leggen, om ons af te vragen of we er zelf ook iets van geleerd hebben. Als we boven de prediking schrijven, Davids hoogste goed, dat hij dat in God gevonden heeft, heeft drie dingen tot gevolg. Het leert hem God zoeken, het leert hem God te roemen en het leert hem voor God te kiezen. Davids hoogste goed doet hem zoeken naar God, roemen in God en kiezen voor God. Gemeente, ik heb het niet nagezocht wanneer u in de gemeente de eerstvolgende keer voorbereiding voor het heilig avondmaal hoopt te hebben. Misschien eind deze maand of in september na de vakantieperiode. Het kan zijn dat je vanmorgen al luisterend naar de preek het gevoel krijgt, het lijkt wel alsof er vanmorgen voorbereiding wordt gehouden. Want in een voorbereidingspreek immers zijn we gewend om voortdurend een spiegel voor ons neer te zetten, om te zien hoe is het nou met mij persoonlijk, hoe staat het er geestelijk met me voor. Nou, ik zei net in de inleiding al, de manier waarop David spreekt over de Heere en het zoeken van de Heere en dat het kennen van God boven alles uitgaat, dat geeft ons allerlei manieren aan om onszelf te toetsen vanmorgen. En ik hoop dat u het met mij eens bent dat dat geen overbodige luxe is. Ik weet wel dat mensen van de wereld die ons vanmorgen ook in Sliedrecht naar de kerk hebben zien gaan, dat die daar hun eigen opvatting over hebben, voor zover ze zich in de kerk interesseren. Maar je weet hoe dat vandaag in de wereld gaat. Dat mensen die naar hun kerk gaan, of zelfs mensen die naar een moskee gaan, in ieder geval mensen die iets religieus doen, die noemt de wereld heel algemeen de gelovigen. Ja, dat zijn mensen, het is wel een slinkende minderheid inmiddels, maar die doen daar dus nog aan. En dat zijn gelovigen. Maar als onze catechismus over het geloof gaat spreken, dan wordt er in zondag 7 gevraagd, wat is een waar geloof? Daarvoor kan onder andere die Psalm 63 ons een antwoord geven. En wie de dichter van de psalm is en de plek waar dit lied ontstaan is, het is voor ons bekend omdat het in het begin van Psalm 63 wordt verteld. Een psalm van David. Als hij was in de woestijn van Juda. En dan gaan onze gedachten onwillekeurig terug naar die periode van zijn leven toen zijn schoonvader hem achterna zat. U weet, koning Saul heeft jacht gemaakt op David, van wie hij begreep dat hij inmiddels ook tot koning gezalfd was. In die periode is David in de woestijn van Juda onder andere geweest om daar een toevlucht te zoeken in onherbergzame streken, in allerlei rotsspleten en spelonken. Er zijn weliswaar uitleggers die zeggen op grond van vers 12 dat je aan een andere periode moet denken, namelijk aan de tijd van Absalom, omdat daar in vers 12 van de koning wordt gesproken. Maar waarom zou je er niet vanuit mogen gaan dat dat een woord is wat te maken heeft met de belofte die David ook in de tijd van Saul dus al had gekregen. Omdat hij gezalfd was om eenmaal te mogen zitten op de troon van het koninkrijk van Israël. Maar David, gemeente, is dus op dit moment in grote nood. Hij is, om een woord te gebruiken wat we vandaag heel veel gebruiken en wat heel dicht bij ons komt, ook in de gemeente hier zelfs, hij is asielzoeker. En een man die voortdurend in levensgevaar is. En je zou allerlei dingen kunnen noemen die dus voor David het leven momenteel moeilijk maken. Hij is van huis en haard verdreven. Hij kan de bekenden en zijn familieleden allemaal niet dagelijks ontmoeten. Hij is voortdurend genoodzaakt om weer verderop te gaan en dan daar weer eens te schuilen en dan daar weer eens een toevlucht te zoeken. En het zal allemaal niet zo luxueus geweest zijn zoals die vanouds gewend was. Bovendien, wat moet het voor iemand betekenen als vers 10 waar is, dat je mensen achter je aan hebt van wie je weet, ze wensen me niet alleen maar het slechte toe, ze wensen me de dood toe. Mensen die mijn ziel zoeken om die te verwoesten, je zult er maar iedere dag mee lopen. Maar met dat alles heb ik nog niet de diepste nood die de dichter voelt onder woorden gebracht. En dat is datgene waarmee die als het ware met de deur in huis valt als die in vers 2 begint te bidden. En kijk, dan komt eruit wat er op de bodem van zijn hart ligt. Mijn God, ik zoek u. Dat is hetgene wat David het meest aan zijn hart gaat. Hij is op dit moment de gemeenschap met God kwijt. En dat heeft ermee te maken dat David op dit moment dus ook niet in de gelegenheid is om het huis van God te bezoeken. Want dat weten de kinderen denk ik ook wel. In de tijd van het Oude Testament is het contact hebben met God en het gemeenschap voelen met God, dicht bij God mogen zijn, dat is in die tijd heel sterk gekoppeld aan het zijn in wat vers 3 noemt het heiligdom. En dat is dus in de tijd van David de tabernakel geweest. Nou ja, als je niet naar huis kan en als er op je geloerd wordt, dan kun je dus ook niet, zoals je graag zou willen, naar de tabernakel gaan. En dat is voor David dus een heel groot geestelijk probleem. En misschien dat iemand zegt, dominee, dat is dan in ieder geval iets waar we ons hart niet zozeer naast kunnen leggen. Want dat ligt dus in de tijd waarin wij leven. In de tijd van het Nieuwe Testament ligt dat anders. Wij mogen God overal aanroepen. En misschien heb je het op vakantie wel gemerkt, terwijl je honderden, misschien wel een paar duizend kilometer van Sliedrecht verwijderd was, dat je ook daar mocht merken onder een open hemel te zijn. Maar misschien heb je het juist in de vakantietijd ook weer wel ervaren. Dat hoe goed het ook kan zijn om overal ter wereld God te mogen aanroepen, dat er toch iets heel bijzonders voor je van uitgaat als je weer op die plek bent. Al is het je eigen kerkgebouw niet eens, maar op die plek te zijn waar het volk vergaderd is. En wat nog belangrijker is, behalve dat je de gemeenteleden weer ontmoet, maar dat je via de prediking door woord en geest God zelf mag ontmoeten. En als je het tijdens de vakantietijd niet ervaren hebt, dan heb je het in de afgelopen 2 jaren, toen je thuis moest kijken, via het beeldscherm wel gevoeld. Mijn hart en mijn vlees roepen uit, hoe branden mijn genegen heen om 's Heeren voorhof weer eens een keer in te treden. Nou, David wordt daar zo door beheerst dat, zoals ik al zei, hij bij het begin van deze psalm met de deur in huis valt. Dat is zijn verlangen. Hij zoekt God. Hij verlangt terug naar het huis van God. En dat heeft ermee te maken, en dat is het woord van onze tekst, vers 4, dat hij iets geleerd heeft in zijn leven van wat nou nummer 1 moet staan. Uw goedertierenheid, Heere, datgene wat u weggelegd hebt voor degene die u vrezen, datgene wat u schenkt uit vrije genade, en zeg ik er maar bij om Jezus wil, maar dat is hetgeen wat alles te boven gaat. Ik moet het vege lijf zien te redden, ik moet vluchten voor mijn leven, maar zelfs dat tijdelijk leven is het hoogste niet. Hoogste goed, u kennen, u ontmoeten, uw liefde ervaren. En weet u wat nou Psalm 63 zo bijzonder maakt? Dat je hier in een paar verzen hoort dat dat dus voor David niet een bijzaak is. Een van de 100 dingen op zijn bucketlist waar hij ook nog eens wat van wil meemaken. Nee, dat is echt hetgeen wat hem helemaal en voortdurend beheerst. Kijkt u naar vers 2. Want dan breekt het moment aan dat ook in de woestijn van Juda de zon opgaat in een nieuwe dag. En het zonlicht dringt door in de tent waar David ligt te slapen. Er valt een zonnestraal in de spelonk waar hij die nacht heeft doorgebracht. En wat is dan het eerste waar hij aan denkt? Wat is hetgeen waar hij de dag mee begint? Dat is rijk. U zoek ik in de dageraad. Mag je zelfs verderop in de psalm horen dat het waarschijnlijk niet eens het allereerste moment van die dag is. Als het morgenlicht komt, dat David dan God gaat zoeken en gaat bidden en gaat zingen. Maar als het nou zo is dat hij midden in de nacht is wakker geschrokken. Een vluchteling, moet je weten, is nooit helemaal rustig. En het minst of geringste geluid kan iemand doen opschrikken uit zijn slaap. En vindt dan maar weer eens de slaap terug. Als je zoveel dingen hebt om je zorgen over te maken. En als je moet vrezen dat er ergens buiten weer iemand rondloopt om je ziel te zoeken. Maar wat mag David dan midden in de nacht ook doen, gemeente? Niet alleen maar 's morgens, niet alleen maar overdags. Overdag. Wat vindt u van vers 7? Een tekst die voor mij herinneringen oproept, omdat ik ooit een broeder uit de gemeente hier met die tekst begraven heb. Omdat zijn gezin mocht getuigen dat dat ook zijn leven geweest was. Maar dat is een rijk. Ik weet niet waar u van wakker ligt. Ik weet niet wat jij doet als je 's nachts om 3:30 wakker schrikt. En David zegt, als ik uwer gedenk op mijn legersteden. Zo pijns ik aan u in de nachtwaken. Dag en nacht letterlijk beheerst door het zoeken van het hoogste goed. En niet alleen maar altijd, maar op een andere manier beheerst het hem ook helemaal. Ik blijf even in vers 2. Daar ziet u dat David zichzelf met twee woorden beschrijft. Allereerst noemt hij zichzelf mijn ziel. En daarna hoor ik nog van mijn vlees. U dacht toch niet dat geestelijk leven alleen iets is wat zich in de ziel afspeelt. Wat alleen maar in het verborgene merkbaar is. Wat voor de mensen om je heen niet te zien is. Ja, dat zou de wereld om ons heen wel willen. Hou het achter je voordeur. Dat is privéterrein. Als jij zo nodig wil geloven en bidden, val ons er in het publieke domein niet mee lastig. Maar bij David, gemeente, beheerst het me zo totaal dat het niet alleen maar van binnen in zijn ziel werkt, maar dat het ook zijn vlees, zijn lichaam en ook de uitingen van zijn lichaam beheerst. Het viel mij op toen ik de psalm een paar keer gelezen had bij de voorbereiding, hoeveel lichaamsdelen er in deze korte psalm genoemd worden. Vooral in dat gedeelte vanaf vers 4b... waar je zo vaak dat woord zou tegenkomt. Ik weet niet of u dat is opgevallen, dat David dan een heleboel keren zegt wat hij van plan is te gaan doen als God geeft wat hij van hem vraagt, namelijk dat hij weer contact met hem mag hebben en zijn goedertierenheid mag ervaren. Ik zou u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. En vers 6 heeft het over de mond die zou roemen met vrolijk zingende lippen. Weet u wat ons dat leert, gemeente, als David al die lichaamsdelen opnoemt, handen en mond en lippen, dat datgene wat in zijn leven door God gewerkt is, niet inderdaad in het verborgene zich afspeelt. Maar dat dat voor de mensen om hem heen, als die er wat van beleeft, hoorbaar is en ook zichtbaar is. Vrolijk zingende lippen, opgeheven handen van een mens die het aan een ander ook wil laten zien. God is het hoogste goed. Nou, u heeft inmiddels wel een indruk, gemeente, van het geestelijk leven van David. Hoe die er op dit moment aan toe is. Hij is weliswaar ver van huis, maar is geestelijk niet ver van huis. Geestelijk op zijn plek. Zoeken van God is geen bijzaak. Het is de hoofdzaak. En dan voelt u natuurlijk de eerste vraag die we elkaar gaan stellen al wel aankomen. Ik zei net, het is bijna een voorbereidingspreek. Je wordt voor de spiegel gezet en dan vraag ik het u zoals ik het mezelf gevraagd heb. Hoe zit het met ons zoeken van God? Is dat nou ook iets wat je erbij doet af en toe als het uitkomt? En vooral als je wat nodig hebt van God, of is het iets wat je hele leven beheersen mag? Hoofdzaak of bijzaak? En dat kun je op een hele praktische manier bij jezelf natuurlijk nagaan, gemeente. Ik zei net iets over hoe David zijn dag begint bijvoorbeeld. Hoe die 's nachts ligt in bed, maar ook hoe die 's morgens opstaan. Nou, ik hoop toch niet, gemeente, dat toen we net de dienst begonnen met het stil gebed, dat dat voor u en voor jou de allereerste keer vandaag was dat je je handen vouwde en je ogen sloot. Ik hoop ook niet dat dat de eerste keer was toen je vanmorgen aan het ontbijt zat. Maar mag je er iets van kennen om, ook als je wakker wordt en als de dag begint, te beseffen, nou is er één ding wat voor alles belangrijk is. Contact zoeken met de hemel. Wanneer heb je vandaag voor het eerst je Bijbel in handen gehad? Was dat op het moment toen je om 10:50 van huis ging om naar de kerk te gaan? Moest die toen nog opgezocht worden misschien? Of had je er al in gebladerd vanmorgen? Begeerig om een woord van de Heere te krijgen om de dag mee te kunnen beginnen. Ik las in de commentaren bij de voorbereiding van de prediking iets bijzonders over de manier waarop de oude kerk met onze psalm is omgegaan. Die psalm die zegt, u zoek ik in de dageraad. Hebben ze in de kerk, in de tijd van de Romeinen nog, in de tijd van de vervolgingen, weet u wel, hebben ze dat heel letterlijk genomen. Men vertelt dat er een periode in de kerkgeschiedenis geweest is dat de christenen elke zondagmorgen, voordat de rest van de dienst kwam, eerst Psalm 63 aan elkaar voorlazen. Mijn God, u zoek ik met verlangen. En als we samen opmerken dat de tijd waarin wij leven op een bepaalde manier de trekken gaat vertonen van de wereld waarin die eerste christenen hebben moeten leven, zou het niet gepast zijn dat als de wereld weer terugkeert naar dat patroon, dat ook de kerk zich weer laat aansporen om niet genoegen te nemen met een halfslachtige godsdienst waarin God af en toe eens een keer gezocht wordt en waarin je denkt ermee toe te kunnen om één keer in de week het woord eens een keer te lezen. Maar dat hart van ons door de Heilige Geest vandaag in vuur en vlam gezet wordt om hartstochtelijk God als het hoogste goed in alles te zoeken. We vroegen elkaar net, heeft u een binnenkamer? Als je nou mag zeggen, gemeente, dat je vanmorgen de Heer ook al gezocht hebt in je binnenkamer. Mag ik er dan nog een vraag bij stellen, want het luistert nauw, hè? Als je bidt, waar bid je dan om? Ik zei in de inleiding al, mensen kunnen soms al heel blij zijn met dingen die goed zijn en waarvan ze zeggen dat is nou van de Heere gekregen. Die genezing en dat kind dat geboren werd en dat examen dat ik gehaald heb en die uitredding na dat ongeluk. Zijn dat de dingen, gemeente, waar je om vraagt? waar je ook tevreden mee bent? David was er niet tevreden mee. U zoek ik. Waarom? Omdat uw goedertierenheid boven alles uitgaat. Het kennen van uzelf in uw ontferming en genade. Vindt u het goed als ik u nog een vraag stel, gemeente? Ik zei al, het luistert nauw. Als David nou laat merken dat het zoeken van de Heere hem zo beheerst, dat het verder gaat dan zijn hart en zijn ziel, maar dat zijn vlees er ook in betrokken wordt, zijn handen en zijn armen en zijn lippen en zijn mond. Hoe zit dat bij ons, gemeente? Is geestelijk leven voor u zo privé dat niemand er wat van merkt in uw omgeving? Uw collega's weten misschien niet eens dat u naar de kerk gaat. Je klasgenoten zouden niet weten dat je christen bent, omdat je zelfs nog niet voor je eten wilt bidden uit schaamte. Bij David is het te zien en te horen geweest, zei ik. En ik moest denken aan dat gezang, weet u wel, van neem mijn leven, laat het Heer. Als je dat hele gezang leest, al die coupletten, dan weet je wel dat daar dan ook allerlei lichaamsdelen bij genoemd worden. Neem mijn handen, maak ze sterk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet en mijn mond en mijn hart, heel mijn leven. Gemeente, zo'n mens is David ook geweest. Ik zeg niet dat hij volmaakt was, u weet het zelf ook wel. Maar op dit moment mag hij er wat van vertellen. Kun je erin meekomen? Misschien dat iemand zegt, dominee, al mag je er nou wat van kennen in je leven en al heb je geestelijke lessen van de Heere gekregen. Maar u zei net zelf al, David is ook niet altijd dezelfde geweest. Dan is het voor een kind van God in Sliedrecht toch ook niet altijd gelijkgesteld. Daar heeft u gelijk in. Wat dat betreft, het ging hier over een woestijn. Een land dor en mat zonder water. Het hoeft niet alleen maar op de omstandigheden te slaan dat je je wel eens een keer een woestijnreiziger voelt, een mens die uitdreigt te drogen. Maar als je nou naar jezelf kijkt en merkt dat je door je eigen schuld bij God bent weggezworven, verslapt bent in het zoeken van de Heere, dat het allemaal weer achteruit gegaan is terwijl je betere tijden gekend hebt. Nou, gemeente, dan kan een mens ook zomaar weer naast David gaan neerknielen. Want dat is dan toch het geheim van dat leven, dat God zelf werkt in je ziel. Als het werk van God is, komt er toch altijd weer een moment. Je kan het er niet in uithouden. En als je je dan weer als woestijnreiziger uitvoelt drogen in de buiten de gemeenschap met de Heere. Heere, wilt u het weer eens maken zoals het vroeger was? Toen ik u voorheen beschouwd heb met vrolijk ogen, hoe zag ik in uw huis uw alvermogen? Heere, geef me weer terug wat ik door eigen schuld kwijtgeraakt ben. Hoe komt dat eigenlijk, gemeente? Dat al is een kind van God nog zo ver weggezworven en zo ver afgedwaald, dat er toch altijd weer een moment komt dat hij gaat terugverlangen naar dat ene wat hij kwijtgeraakt is. Dat komt omdat die God van Psalm 63 iets unieks heeft. En dat heeft te maken met wat ik in de inleiding heb gezegd. Die drie woorden, het is zo gezegd, maar wat ligt daarin? Dat God goed is. God is goed. Hij is louter goed. Hij spreekt louter goed. Hij doet alleen maar goed. En al kun je er misschien niet altijd bij komen en krijg je het niet altijd over je lippen. Maar wat de Heere geeft, is ook altijd met goede bedoelingen. Al zou je het soms niet voorwaar durven te houden als er beproeving op je weg komt of kastijding ervaren wordt. Maar achteraf mag je het misschien wel eens zeggen. Het was zelfs goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Die God van Psalm 63, gemeente, is namelijk dezelfde die wij vandaag mogen noemen de God en Vader van Jezus Christus. En het is de God die in Christus aan zondige mensen wil laten merken wat nou de betekenis is van dat woord uit onze tekst. Nou moet u nog eens goed naar vers 4 kijken. We zouden op dat vierde vers vooral letten. Maar daar staat zo'n heel bekend Bijbels woord. Goedertierenheid. En als ik hier de kinderen aankijk en het ze zou vragen. Nou, er is denk ik geen kind die zegt dat is een woord wat ik nog nooit gehoord heb. Tegelijkertijd, als ze je zouden vragen, vertel nou eens wat het precies betekent. Zou je het misschien nog niet zo makkelijk vinden om te vertellen. Wat is nou de goedertierenheid van God? Het is bekend, maar ook een ouderwets woord. Dan zal ik eens wat vertellen, jongens en meisjes. Je hoeft je helemaal niet te schamen als je er niet in één keer uitkomt om te vertellen wat goedertierenheid is. Want dan komen de Statenvertalers ook niet in één keer uit. Dat woord wat daar namelijk staat, dat in de grondtekst geset luidt. Misschien heb je dat woord wel eens een keer ergens horen noemen. De geset van God. Daar hebben onze Statenvertalers wel 6 of 7 verschillende woorden voor nodig om in de Bijbel te vertellen wat het betekent. Goedertierenheid is zo'n woord. Soms staat er weldadigheid. Trouw, en dat is wel een heel mooie manier om het te vertalen, want het heeft te maken met trouw zijn aan wat je beloofd hebt. Het is ook een echt verbondswoord. God die met zijn belofte tot zondaren is gekomen en van wie gezongen mag worden, dat hij zijn waarheid nimmer krenkt, maar altijd aan zijn verbond gedenkt. Dat is de goedertierenheid van God, gemeente. Liefde in continuïteit, zei een moderne verklaarder. De genade van God, de ontferming. God die goed is en trouw is voor slechte mensen. Dat is zijn gesed. En David, die daar nou zo onder de indruk van gekomen is, dat hij in onze tekst zegt, heren, daarom zoek ik u nou zo. Daarom, want het is hetgeen wat boven alles uitstijgt. Niks is er waar ik in kan rusten. Maar dat is het wat mijn ziel moet hebben. En dat wil ik weer eens ervaren. Uw gesed. Ik hoor in de psalm ook dat David erachter is gekomen waarom God dat aan zondaren kan geven. Dan moet u nog eens goed naar die tekst kijken. Vers 4 volgt in onze psalm natuurlijk meteen op vers 3. En ziet u dat er dan 2 dingen aan elkaar geknoopt worden. David over de goedertierenheid van God gaat roemen, heeft iets te maken met wat hij vroeger, toen het nog kon, in de tabernakel heeft gezien. Op het moment dat hij het heeft over het aanschouwen van Gods grootheid en goedheid in zijn heiligdom, dan begint hij over de goedertierenheid. Wat is dan hetgeen wat David daar gezien heeft? Nou, kijk ik weer naar de kinderen. Als je nou een maquette hebt, een bouwplaat of een afbeelding van de tabernakel, en je gaat dan zomaar in gedachten in die grote poort staan en je kijkt naar binnen de voorhof in, wat is dan het eerste wat je ziet? Iets waar rook afkomt. Een grote koperen bak met een paar mannen in witte gewaden omheen, priesters die zojuist een beest geslacht hebben, wat ze nu bezig zijn te verbranden. Brandofferaltaar waarvan de rook opstijgt en waar een stille prediking van uitgaat. Er is gemeenschap tussen God en mensen, omdat er een offer gebracht is. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hunne zonden aan. Daarom is er gemeenschap met God, daarom is er goedertierenheid bij God vandaan, voor mensen die het zelf bedorven hebben. Het is goedertierenheid, geset in de weg van het offer. En dan begrijpt u meteen ook waarom ik net de naam van de Heere Jezus er al bij genoemd heb. Want omwille van dat ene offer, van die ene die tegelijk priester en offerlam wilde zijn, kan God in de hemel goed zijn voor slechte mensen. Maar nou is het natuurlijk tijd om voor de tweede keer de spiegel erbij te pakken, gemeente. David mag erin roemen. In de goedertierenheid en in het geheim van de goedertierenheid. Hoe zit dat met ons, gemeente? Kan u er een beetje meekomen vanmorgen? Heeft u ook iets ervaren van de geset van God? Ook door de jaren heen. Een mens kan er, als die wat ouder wordt, soms nog meer van onder de indruk komen. Ook naarmate die zijn eigen ontrouw en zijn onbetrouwbaarheid op het spoor komt en dan steeds meer te ontdekken. Wat een wonder het is dat elke zondagmorgen God weer op je afkomt en zich bekend maakt als degene die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn handen. Leeft u uit het wonder? Heeft u ook het geheim ontdekt dat er maar één manier was waarop die God zo met een mens als u om kon gaan? Dat alleen maar kon omdat er een offer gebracht is? En als je nou op die vraag een ja mag zeggen, mag ik dan nog een vraag stellen? Waar heeft je dat dan vervolgens gebracht? David begon met het zoeken naar God, maar hij komt, als hij daarover gaat zingen, komt hij uit bij het roemen in God. Mijn lippen zouden u prijzen met vrolijk, mijn mond zou u prijzen met vrolijk zingende lippen. Heb je zin om God groot te maken? En mag je het ook wel eens een keer doen, omdat je een ander er ook mee zou willen besmetten? En daarom dan de zin om God groot te maken, groter wordt dan de schaamte voor de mens. En je handen en je lippen mogen getuigenis afleggen. Hoort wat mij God deed ondervinden. Goed en goedertieren voor een slechterik als ik. Het wordt wel eens een keer gezegd van kerkmensen, zeker van mensen uit onze gezindte, dat er zo weinig geroemd wordt en geprezen wordt of aanbeden wordt. Gemeente, als dat waar is, en je moet dat dan maar eens heel persoonlijk jezelf afvragen, maar waar zou dat dan aan kunnen liggen? Als je nou weinig zin hebt om God te gaan prijzen, weinig zin heb om hem ook aan te prijzen aan een ander, zou het kunnen dat je ook weinig behoefte had om hem te zoeken, omdat je eigenlijk niet goed weet wat het is om hem kwijt te zijn? Zou het kunnen wezen, ik zei het net in het gebed al, het kan zijn dat je wel kerkganger bent, maar dat je eigenlijk zo leeft dat je vers 4a als het ware in de praktijk omdraait. Dit leven, met alles wat ik kan graaien en grijpen en genieten en pakken, is beter dan wat ze in de kerk vertellen over de goedertierenheid. Het kan zijn, gemeente, dat je weinig zin hebt om God te prijzen, omdat je zelf inderdaad nog een dor en een mat land bent, dor zonder water. Maar als ik dan vanmorgen zo vrij mag zijn, mag ik u beklagen en u aanzeggen dat u als woestijngrond ook zo onvruchtbaar bent. Niet alleen maar naar God toe En niet alleen maar wat u zelf betreft, maar ook wat de mensen om u heen betreft. Onvruchtbaar, omdat je het doel van je leven voorbij schiet. Geen lippen die God roemen, geen handen die naar hem opgeheven worden. Geen vlees dat uitgaat naar de levende God. Hoe hou je het erin uit, gemeente? Hoe kan het dat een mens 50, 60, 70 jaar op deze manier in de kerk kan zitten? O, laat David u inspireren vanmorgen. En ik zeg het ook tegen degenen die opnieuw als een soort woestijngrond zichzelf moeten aanklagen, omdat ze dingen kwijtgeraakt zijn waar ze zichzelf alleen maar van kunnen beschuldigen. Maar laat David je dan weer aansporen, kind van God, om zo dicht bij dat heiligdom van God te leven en je handen naar hem op te heffen. Heren, wat ik kwijtgeraakt ben, geeft u het me weer terug, opdat ik u mag groot maken. Want er is toch maar één leven wat de moeite waard is. Daar ben je dan toch wel van overtuigd, hoop ik, al is het alleen maar met je verstand. Geloof je dat? Kijk ook naar de kinderen en de jonge mensen in de kerk. Kan zijn dat je heel veel dingen nog niet weet en nog niet kent, maar heb je dat in ieder geval opgepikt uit de kerkdiensten? En wat je gezien hebt om je heen van mensen die de Here kennen. Dat moet een leven zijn wat de moeite waard is. David zegt het dus zelf zo. Dat leven met de Here, het leven uit zijn geset, dat is zelfs beter dan het leven wat ik mag hebben, mijn ademhaling, mijn hartslag, dat ik hier op aarde mag zijn met alles wat het me te bieden heeft. Maar als ik die twee op een weegschaal leg, dan geeft dat de doorslag. Geset, daar draait mijn leven ten diepste om. En ik zei net heel bewust, dat gaat zelfs uit boven alles wat dit leven te bieden heeft. Het is lastig te vertalen, maar als je dat woord leven in de grondtekst bekijkt, staat er eigenlijk een S achter. Het staat in het meervoud. En daar bedoelt David mee het leven, het aardse leven, in al zijn facetten. Waarvan ook David weet, en de Bijbel is daar heel eerlijk in, daar kan je van genieten, daar mag een mens tot op zekere hoogte ook van genieten. En er is in elke levensfase zoveel moois, van de jeugd tot de volwassenheid. Maar iemand kan ook van zijn pensioen genieten. Je kunt jezelf kwijtraken en je gaven geven in het werk wat je mag doen. Maar op zijn tijd dan ook een aantal weken rust nemen en dan weer van andere dingen genieten. Er is natuur, er is cultuur, er zijn zoveel dingen. En wat een wonder, zelfs buiten het paradijs nog, die God aan mensen geeft om van te genieten. David zegt, bij alles wat ik ervan heb meegemaakt, het is toch uiteindelijk niet mijn een en al. En misschien dat iemand zegt, dominee, maar dat snap ik inmiddels door mijn eigen levenservaring ook wel. We hebben nou Psalm 63 voor ons, maar als ik nou eens denk aan Psalm 90, de Psalm van Mozes, de man Gods, dan moet ik dan, als je zelf wat ouder bent, misschien wel weduwvrouw of weduwnaar, of je bent ziek geweest, of je hebt nog een kwaal onder de leden, je hebt allerlei moeite in je familie gehad. Je zegt, daar moet ik nog wel eens aan denken, die woorden van Mozes, die dan aan het eind van de woestijnreis zegt, en het uitnemendste van die moeite en verdriet. Nou, dat is een manier om onze tekst te verklaren. Spurgeon doet het nog op een andere manier. Spurgeon zegt in een preek over onze tekst, weet je waarom nou het een beter is dan het ander? Omdat dat leven van ons, om te beginnen een onzeker bestaan is en vervolgens ook nog eens een eindig bestaan is. En je hoeft er helemaal geen christen voor te zijn en ook niet voor bekeerd te wezen om dat toch te moeten toestemmen. Iedereen onder het woord vanmorgen moet dat Spurgeon toegeven. Het leven is onzeker en het leven houdt een keer op. En daarom noemt de Bijbel die mensen dwaaskinderen, die al hun kaarten zetten op wat dit leven te bieden heeft. Mensen van wie Psalm 17 zegt, mensen die geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God, die allerlei dingen een keer aan een ander moeten overgeven, en dan staan ze met lege handen voor de rechterstoel. Wat een dwaas bestaan. David zegt, ik heb door genade iets anders mogen leren. En omdat hij dat door genade heeft mogen leren, dat is het derde waar je jezelf aan kunt toetsen. Daarom heeft hij dus ook geleerd om keuzes te maken. Kiezen voor God. U dacht dat dat een remonstrantse toevoeging zou zijn aan de andere twee punten? Nee, het is de vrucht van wat David van de Heere zelf geleerd heeft. En als je het geloof ontvangt dat David gekregen heeft, dan leert dat geloof ook te kiezen. Ik heb het u in de jaren dat we aan elkaar verbonden waren meerdere keren gezegd, gemeente. Er is een groot verschil tussen het en geloof dat vandaag voor velen acceptabel is, waarbij alles ermee door kan en alles meegenomen kan worden en je toch zalig denkt te worden. En het waar geloof dat zegt, het is voor mij ook vaak of. Ik kan niet overal mee. Ik moet op zijn tijd nee zeggen. En ik heb er uiteindelijk ook nog door genade voor mogen buigen. Gewillig gemaakt, omdat ik zag wat ik van God ervoor terugkreeg. Gezet. En zo onzeker en zo tijdelijk als het leven mocht wezen. Maar die gezet van God, die is zo vast als het maar kan wezen. Die wordt me ook nooit meer afgenomen, omdat het vast ligt in de drie enige God zelf. In de Vader die in zijn welbehagen naar zo'n zondaar als mij wilde omzien. In de Zoon die als de offeraar het leven wilde prijsgeven om mij eeuwig leven te schenken. De Geest die me zo arm en zo uitgedroogd als een woestijn wilde maken om me verlangend te laten worden naar het water des levens. Daarom kunnen we straks aan het eind, gemeente, van de dienst ook nog Psalm 89 zingen. Over dat vaste huis van Gods gunst bewijzen. Dat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat raken ze nooit kwijt. En daarom mogen ze eeuwig zingen. Van de goedertierenheid van de Heere. Maar dat vergt dus wel keuzes, gemeente. David heeft dus in onze tekst die twee tegenover elkaar moeten leren stellen. En even goed begrijpen, hij zegt dus niet dat leven stelt niks voor en dat mag je verachten en ga maar als een pilarenheilige ergens je helemaal terugtrekken om nooit meer ergens wat van te genieten. Nee, hij vergelijkt het met elkaar. Niet het een is alles en het ander is niks. Het een is beter dan het andere. Maar dat is dus wel een keus. Ga nog eens in de spiegel kijken, gemeente. En dat kun je heel praktisch voor jezelf afvragen natuurlijk. Hè? Want dat heeft te maken met allerlei keuzes die wij mensen dagelijks maken. Maar soms ook grote keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld over je woonplaats, je woning, je beroep. Ik heb wel eens een stel gesproken, jaren geleden, die heel opgetogen kwamen vertellen dat ze ergens in een andere streek van het land zouden gaan wonen. Ze hadden er een prachtig huis gevonden, mooi gelegen in een bosrijke omgeving, tussen de heuvels, een heel ander gebied van Nederland. En ze waren er helemaal vol van en we gaan er over een paar maanden beginnen met klussen. Ik zeg, waar denk je dan in die uithoek van het land te gaan kerken? Dominee. Daar hadden we eigenlijk nog niet over nagedacht. We denken aan dat meisje dat een keer na catechisatie vertelde. Dominee, weet u wat ik eigenlijk het liefste zou willen worden? Ik zou het liefst actrice worden. Lijkt me zo geweldig. Elke keer je inleven in een andere rol. In het middelpunt van de belangstelling staan. Misschien wel wereldberoemd worden. Dat lijkt me nou echt het eind. Actrice, ik zeg, kun je God er ook mee dienen? En daar had ze niet aan gedacht. Gemeente, wat voor geloof heeft u? Geloof dat wel eens moet kiezen? Of een geloof dat alles van de wereld mee kan nemen en het hele tijdelijk leven in zich op kan nemen en toch denkt zalig te worden? Er moet een nauwe weg betreden zijn. Er moet een heilige zeden zijn. En ook veel strijds gestreden zijn. Zal het eenmaal eeuwig vrede zijn. David, ik zei al, u moet hem niet op een voetstuk zetten. We zullen hem vanavond nog een keer ontmoeten. Man die ook allerlei dingen in zijn leven heeft misdaan en bewezen heeft een zondaar te zijn. Maar op dit moment, in Psalm 63, is hij ons toch tot voorbeeld, gemeente. De goede keus door genade gemaakt. Als een aansporing voor ons allemaal, of je nou bekeerd bent of het nog niet bent. Maar om deze dag de Heere te zoeken en te vragen om hetzelfde te mogen leren. In die weg te mogen gaan waarin zoveel ons zijn voorgegaan. Ook in de gemeente mag ik zeggen. Misschien mag ik er nog één uit de Bijbel noemen die datzelfde dan net als David had geleerd. En die er trouwens ook in zijn psalmen getuigenis van heeft afgelegd. Asaf. Heel andere psalm. Maar als je goed luistert, hoor je hetzelfde leven kloppen in de tekst van zijn lied. Als ook Asaf het mag zeggen. Heren, wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u, lust mij ook niets op de aarde. Amen.